Onze hulp en verwachting staat ook in dit avontuur in de naam des Heeren Heerig, die hemel en aarde geschapen heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeten op Psalm 97, het zesde vers. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Hij die in tegenspoed zijn gunstgenoten hoedt, verleent hun onderstand en redt ze uit boze hand die op hun onschuld woedt. Dat is het zesde vers op Psalm 97. Wij belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en waarop wij willen antwoorden met te zingen uit Psalm 79, het zevende vers. Psalm 79, daaruit het laatste vers. Zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Vers 7 uit Psalm 79. Na ons apostolicum. Ieder belijden met ons sprekend in zijn hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Amen.
Bij deze gemeente uit de Heilige Schrift, Matteüs 19, de versen 16 tot en met 22. Matteüs 19, te beginnen bij vers 16 tot en met vers 22. Matteüs 19, te beginnen bij vers 16, waar we lezen: en ziet, er kwam een tot hem en zeide tot hem: goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En hij zeide tot hem: wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Toch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot hem: welke? En Jezus zeide: deze, gij zult niet doden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, eer uw vader en moeder, en gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jongeling zeide tot hem: al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af, wat ontbreekt mij nog? Jezus zeide tot hem: zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen, en gij zult een schat hebben in de hemel, en kom herwaarts, volg mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. En vervolgens, gemeente, de catechismus, zondag 2, de vragen 3... en 4, met het daarbij horende antwoord. De tweede zondagsafdeling is vanavond aan de orde van behandeling. Te weten, de vragen 3 en 4. Waar ons leerboek ons voorhoudt, waaruit kent gij uw ellende? En ten antwoord geeft: uit de wet Gods. Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom, Matteüs 22. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Tot zover, gemeente. Laten we ons samen bidden. Ook vanavond brengt gij ons samen. Gij doet dat. Want de dienst des woords is geen instelling van mensen, is geen vinding van de kerk, maar geschiet niet alleen onder toelating van u, maar onder drang van u. Een stille drang. Misschien een drang waartegen wij ons hebben verzet en daarom niet gekomen zijn. Of een drang die we gevoelen als een lode last en daarom hier meer zitten zonder er te zijn. En het is nochtans zo, Heere God, dat gij deze samenkomst rondom uw woord geeft, waaruit uw woord zal worden gesproken, omdat en opdat gij ons het leven voorhoudt. En nu komen wij tot u met de bede of gij wilt geven dat deze dienst mogen voeren tot uw bedoeling. Gij hebt er een belofte aan verbonden door te zeggen, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. En gij kunt door het middel van de prediking, gij wilt door het middel van de prediking anderen toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Het is een vreemde zaligheid, indien wij ze niet zien, dan zijn we er vreemd aan. Het is ook een vreemde zaligheid, want zij komt niet van beneden, maar ze is van boven. Het is nochtans een zaligheid waarin alles besloten ligt. De enige troost voor leven en in sterven. Daarmede wilt gij ons in de prediking van uw evangelie bedouwen. Bidden u dat we ervaren mogen dat gij er zijt. Smeken van u dat we u mogen herkennen, zoals ge zijt. Wij vragen van u of gij daartoe de macht en de kracht van uw geest over ons wilt zenden. Want het evangelie gepredikt zijnde in opdracht van u zal geen kracht doen als het niet door u is. Doe ons dat verstaan. Dat zal ons staande houden indien we geroepen worden, ondanks teleurstelling, om nochtans tijdig en ontijdig uw woord voor te houden. Dat zal ons staande houden indien wij horende nog nooit hebben geluisterd. Nochtans wetende dat gij dat wonderlijke hoor, dat gespannen luisteren, of ons leven ervan afhangt. Dat door de woorden heen luisteren naar uw stem, als een waarlijk levende stem uit de hemel, sprekende tot ons hart. Zulk een luisteren, dat zoekt gij bij ons. Dat luisteren, dat kunt gij maken. Zo maakt gij uw dienst tot een ware eredienst, waar onze oneer aan de kaak wordt gesteld en waar uw eer breed wordt gemaakt. Daar komt gij aan de eer. Doe dat. En voordat wij beginnen met de mond te openen en de oren openen, doe dat, Heere God. Opdat gij ook te midden van ons uzelf een volk verkiest, dat lust en liefde heeft in de zaligheid en in de kennis van uw wegen. Zegen gij daartoe het middel dat gij zelf hebt gegeven. En wilt gij oud en jong inleiden in de geheimen van de verborgenheid, in de genade van de Heer Jezus Christus, in de levende kennis die van dood levend maakt en die levend houdt. Hoor ons uit genade. Amen. Wij zingen, gemeente, bij het brengen van onze gaven voor diaconie en kerkvoogdij uit de 19e psalm, het 4e vers des Heren, werd nochtans verspreid volmaakte glans. 5e vers des Heren, vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En het 6e vers, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Psalm 19, daaruit de versen 4, 5 en 6.
Een groot Grieks denken, gemeente. Dat is alweer vele jaren geleden, toen de Grieken aan de spits stonden in de wetenschap van de wijsbegeerten. Een groot Grieks denker voerde als wapenspreuk: ken uzelf. En dat mag vanavond ook geschreven staan boven de prediking. Die drie woorden: ken uzelf. En wij hebben vorige week, om niet in herhaling maar even in herinnering te roepen, vorige week overdacht hoe de catechismus erop wijst dat er drie stukken nodig zijn om wel getroost te kunnen leven en sterven. En deze drie stukken bestonden uit ellende, verlossing en dankbaarheid, de bijna traditionele verdeling van ons Heidelbergse leerboek. En omdat dit leerboek eigenlijk geschreven is voor kinderen en daarom ook geen wilde sprongen doet, maar ons bij de hand neemt en ons op een kinderlijke wijze wil leiden door de tuin van Gods woord. Daarom begint de catechismus dan ook heel eenvoudig bij het begin door stil te staan bij die ellende. Daarover handelt het eerste deel. En daarmee begint zondag 2. Door te zeggen dat wij die ellende leren kennen uit de wet van God. Als we zo zeggen dat we er vanavond boven schrijven: ken u zelf. En we laten die woorden eens even op ons indringen. En dan zou je van daaruit al onmiddellijk verschillende opmerkingen kunnen maken die ik u niet onthouden wil. Dat er zich de ellende voordoet dat velen zichzelf menen of denken te kennen, maar dat het geen echte zelfkennis is. En dat andere mensen, alleen maar anderen kennen. Althans menen te kennen, met name in hun gebreken. Zodat ook die groepering niet aan de zelfkennis toekomt. Dat weer anderen zeggen zichzelf te kennen, maar dat ze met die zelfkennis nochtans niet verder komen. Omdat die kennis niet gegrond is en niet rust in de ware kennis waarin zij moet rusten. En wat ons vanavond wordt voorgehouden. Nee, die Griek die had er toch wel iets van begrepen. Toen hij die spreuk tot zijn dagelijkse bezigheid maakte en alsmaar mediteerde, overdacht de woorden: ken uzelf. En daar is dan ook ongetwijfeld een leven mee gemoeid. Nu gaan wij vermeente vanavond deze twee vragen uit zondag 2 iets wat nader overdenken en doen dat aan de hand van het voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 19, de versen 16 tot 22. Want om jezelf te leren kennen, is het allereerst nodig dat je weet, dat je ziet, wie de maatstaf aanlegt. Dat is wel uitermate belangrijk, zo we zullen horen. En wat hij ons laat weten. Wat je moet kennen. En wanneer wij het weten. Over het kennen u zelf, dus wie dit laat weten. Wat hij laat weten. En wanneer wij het weten. We gaan dus even naar die geschiedenis die bij ons bekend staat als die van de rijke jongeling. Het is, dacht ik, een overbekende geschiedenis waarin zo duidelijk en zo klaar ons te kennen wordt gegeven wat het is om jezelf te kennen. Maar daartoe dan even uit die geschiedenis een paar, naar ik meen, bekende feiten die nochtans nodig zijn voor de achtergrond van de kennis van onszelf. Dan nu, daar is, zo vermeldt ons de evangelist Matthäus, een jongeman, een jongeling. Dat moet dan zo iemand geweest zijn van een jaar of 17, 18, ouder beslist niet. Die tevens, zo zegt Matthäus, en Lucas vermeldt het, en Marcus zegt het, in die drie evangeliën kunt u deze geschiedenis vinden. Die jongen die tevens rijk is. Dat zijn twee niet te onderschatten gegevens. Lucas weet tevens te vermelden dat deze jongeling overste is van de synagoge in de plaats waar hij vandaan komt. Wij zouden misschien, als je het zo vergelijken kunt, mogen zeggen een president kerkvoogd van de plaatselijke kerk. U weet dat de Joden erg kerkgetrouw waren. Als er 10 Joden zich buiten Palestina op een plaats bevonden, waren ze verplicht om een kerk te bouwen. En om uit die 10 een kerkenraad te vormen, zonder meer een wettelijke verplichting. Dat zijn overigens de bruggen geweest waar Paulus over gesprongen is om het evangelie te brengen in de toenmalig nieuwe en bekende wereld. Maar nu, die jongen, die rijke jongeling, die rijk was en die jong was en die in aanzien stond bij de mensen, misschien vanwege zijn rijkdom of anderszins, dat weet ik niet. Die jongen die is met name gevoelig voor het geestelijke leven, voor de geestelijke kant van het leven. Ik onderstreep dat graag even, want de jeugd is niet de slechtste tijd van ons leven. De Heere God heeft liever de broesem dan de bloesem van ons bestaan, heeft iemand eens gezegd. Maar als je zo'n 17 à 18 jaar bent, dan is het toch niet door de bank genomen zo dat je in de eerste plaats grote liefde hebt voor de kerk, voor de Bijbel, voor God, voor zijn dienst. De ouders hebben er toch veelal de handen aan vol en de jeugd alle aandacht om daarop gericht te zijn en om daarop gericht te blijven. Het ligt niet zomaar voor de hand. Bij hem wel. Bij deze jongeling. Daarin is hij ons dus tot een voorbeeld. In de tweede plaats, dat hij rijk is. Nou, u weet het wel, hè. We varen tegenwoordig allemaal wel. Maar de kerk vaart er nou niet zo wel bij. Ik bedoel niet, wat dit betreft. Ach, dat gaat allemaal nog wel, gemeente. Maar ik bedoel, wat het geestelijk meeleven betreft. Er ligt natuurlijk in onze tijd, niemand hoeft de vroegere tijd te vergulden of terug te verlangen, dat staat ook trouwens niet aan ons. Er ligt natuurlijk in onze tijd een geweldig gevaar. Ik zeg niet welvaart is helvaart. Dat is een uitdrukking die ik niet voor mijn rekening neem. Ik zeg wel, bij alle welvaart vaart de kerk niet wel. Dat mag wel gezegd worden. Dat is een soort noodklok die we moeten leren luiden in onze naastomgeving en in de verre contreien van ons vandaan, opdat we elkaar erop scherpen. Want het is een dagelijks gebeuren dat wanneer we beter in de stoffelijke, in de natuurlijke gegevens in het geld raken, dat de kerk veelal op de achtergrond raakt. Dat is, dacht ik, een van de verschijnselen waardoor de kerk vandaag nou niet bepaald in het zoeklicht van de massa staat. Maar deze jongen was jong en was rijk. En iedereen lichtte voor hem de hoed. En ondanks dit, wat je tegen kan zitten, zocht hij met de inspanning van al zijn krachten het eeuwige leven. Wij lezen de Bijbel vaak zo vreemd, hè? Oh, die rijke jongeling, dat deugde niet. Wacht eens even. Wacht eens even. Misschien moeten we vanavond tot onze beschaming zeggen dat die rijke jongeling voor ons een voorbeeld is. Waar we nog bij op de tenen moeten staan. Hij zocht het eeuwige leven. Het is merkwaardig in die geschiedenis hoe er met dat woord wordt gespeeld. U vindt in het verloop van die geschiedenis, Matteüs 19 vers 16 tot het einde van het hoofdstuk. Voor die zaak die voor de jongen een brandende zaak was, die hij zocht. Vindt u elke keer een ander woord. Eeuwig leven. Dat is hetzelfde als tot het leven ingaan. Dat is hetzelfde als een schat hebben in de hemel. Dat is hetzelfde als volmaakt zijn. Om er u maar een paar te noemen. Welk woord de Heer Jezus ook in het verloop van die geschiedenis gebruikt, die jongen begrijpt het. Als Jezus het heeft tot het leven in, over tot het leven ingaan, hij begrijpt het. Als Jezus zegt volmaakt zijn, hij begrijpt het. Het is dus niet zomaar een term voor hem geweest, zo'n kreet. Die wij er ook kerkelijk wel eens op na kunnen houden zonder dat die enige inhoud heeft. In dat eeuwig leven, daar stond hij mee op en daar ging hij mee naar bed. Daar leefde hij voor. Dat was zijn eigen ik. Hij wordt mij althans steeds sympathieker, die jongeling. Nou zult u misschien vragen, wat is dat eeuwig leven? Nou laat ik maar zeggen in de termen van onze catechismus. Verlost zijn van de ellende. Of laat ik het nog anders zeggen. Het delen en het vinden van het wezenlijke geluk, dat ligt toch niet in ons dagelijks doen en laten. Ons bestaan is aan elkaar gekrampt. Zorgen en verdriet. Tegenvallers en desillusies. Teleurstelling op elk levensterrein. Vandaag gezond, morgen ziek. Vandaag gelukkig. Morgen wordt alles de bodem ingeslagen. En dan kan het, gemeente, draaien en keren zoals men wil, maar de Bijbel, het woord van God, predikt ons het ware geluk, het wezenlijke. En die jongen, die heeft daar iets van verstaan, daar is hij naar op zoek. Is hij vol van. En hij zoekt het niet in de wilde weg. Ik ben ervan overtuigd dat wat ik tot nu toe gezegd heb, dat zoeken van het ware geluk en dat het hier niet te vinden is, dat ik wat dat betreft de meeste nog wel achter me krijg. En dan gaan we natuurlijk ook op weg om het geluk te zoeken. En we doen dat veelal in de wilde weg. Door het te zoeken waar het niet te vinden is. Deze jongen zoekt het leven, het eeuwige leven, niet in de wilde weg. Hij bewandelt de juiste weg. De enige weg waar het te vinden is. De heer Jezus heeft zojuist, Matteüs 18, heeft zojuist zich opgehouden, bezig gehouden met kinderen, die hij ten voorbeeld stelt aan de discipelen, door te zeggen dat ze moeten worden als kinderen om het koninkrijk Gods in te kunnen gaan. En het laat zich natuurlijk denken dat vele mensen te hoop zijn gelopen. Er staat zelfs in de Bijbel dat het gebeurd is dat heel Judea tot hem uitliep, tot de Heer Jezus wel te verstaan, die door zijn machtige tekenen en wonderen en door zijn woord dat hij met macht sprak, allerlei mensen als een magneet naar zich toetrok. En terwijl de Heer Jezus Christus zich op dit moment zo omringd weet door die mensen, werkt er iemand zich met geweld door die massa heen, misschien wel met zijn ellebogen, dat weet ik niet. En wellicht deze en gene op de tenen gestaan die gezegd hebben, kun je niet uitkijken. Werkt die rijke jongeling zich met geweld door die mensenmassa heen? En hoewel hij zeer rijk was en in hoog aanzien stond, zegt Marcus dat hij op zijn knie viel. Voor de Heer Jezus. Om te komen met die brandende vraag naar het eeuwige leven. En dat hij hem noemt goede meester. Daarmee laat hij dus niet alleen zien dat de vraag dringend is, maar dat hij bij alles wat hij gehoord heeft, misschien is dat nog niet zoveel geweest, of toch ook wel, ik weet het niet, bij alles dat hij gehoord heeft aangaande de Heer Jezus Christus, met alle geweld zich naar hem toe begeeft, ongetwijfeld met een verlangen in zijn hart dat Christus hem de goede weg zou kunnen wijzen tot het eeuwige leven. Bij hem het antwoord op de vraag naar het goede, dat te doen en om goed te leven. We zijn al een stuk gevorderd, gemeente, als we het niet in de wilde weg zoeken, want je komt er voor jezelf niet uit als het gaat over de vraag wat is dan goed. Daar kom je niet uit. Daar heb je een maatstaf voor nodig. Ik mag misschien ook zeggen een meetlat buiten je. Daar heb je een grond voor nodig. Net zoals we bij de barometer kijken hè, in deze dagen thuis. Hoe wordt het weer? En we tikken er een keer tegenaan en hij verspringt wat. Het zij naar de goede of naar, wij menen, de slechte kant. Zo is het nodig als we ons afvragen, wat is nou goed en hoe krijg ik het eeuwige leven, dat we de barometer van de Heere God laten spreken. Dat we hem laten spreken. En de jongen die beweegt zich in de goede weg. Die kan het zelf niet oplossen. Die zoekt het bij de Heer Jezus Christus. Dan laat Christus zich niet onbetuigd. Ik volg maar even de geschiedenis om die vraag duidelijk te beantwoorden wie het ons laat weten. Dan laat de Heer Jezus Christus het niet afweten. Dat doet hij nooit met vragen in het evangelie. Moet u maar eens op letten. Heeft de mensen ook niet met een kluitje in het riet gestuurd. Maar hij laat hen altijd zijn goede woord horen, ook al is die goedheid vaak omkranst door een schijnbare hardheid. Hij geeft een heenwijzing naar het goede, het eeuwige leven, door te zeggen, niemand is goed dan alleen God. Dat zijn wat moeilijke woorden in deze geschiedenis. Als die jongen zegt, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Dan zegt de Heer Jezus Christus, niemand is goed dan alleen God. Dat is een wat moeilijke uitlating waar dat boeken over volgeschreven zijn. Vooral door de vrijzinnigen die zeiden, zie je wel, Christus noemde zich en durfde zichzelf ook niet goed, niet volmaakt te noemen. Anderen hebben gezegd, nee, weet je wat het is? De Heer Jezus die nam zomaar niet een complimentje in ontvangst van die jongen, dat mogelijkerwijze niet van harte gemeend was. Toen dacht ik dat we mistasten met die twee meningen, dat we een andere kant uit moeten. De Heer Jezus Christus die weigert op dit moment bij die jongen en door die jongen goede meester te worden genoemd. Dat weigert hij, dat legt hij neer. Hij doet wel wat anders. Hij zegt, niemand is goed dan één. Namelijk God. Moet u zich eens even indenken, die jongen zoekt naar het eeuwige leven en die hoort van de Heer Jezus Christus uit zijn mond, niemand is goed. Dat is dezelfde leer die Paulus heeft verkondigd door te zeggen, er is niet één goed, niet tot één toe. Niemand in de hele wereld, wil Christus zeggen, is goed. Dan één, namelijk God. Hij hangt die jongen aan God. Hij zegt, dat is de enige goede. Daar moet je aan meten. En wil je goed zijn, dan moet je wezen zoals God is. Nou ben ik er. Ja. Nou zijn we er. Want dat heeft de Heer Jezus geleerd aan zijn discipelen. Door te zeggen, wees volmaakt, gelijk mijn Vader in de hemel volmaakt is. Wees volmaakt, gelijk mijn Vader in de hemel volmaakt is. Wees heilig, want God is heilig. Wij moeten, gemeente, om waarlijk gelukkig te zijn, om eeuwig leven te hebben, om tot het leven in te gaan, volmaakt zijn, gelijk God heilig is en volmaakt. Dat is een hoge eis. Dat is niet gering. Dan vallen natuurlijk een heleboel praatjes die geen gaatjes vullen weg. En allerlei discussies verzanden. Als er dit gesteld wordt. Dat doet de Heer Jezus. Bij die jongeling die in oprechtheid des harten. Ja, toch oprechtheid des harten. Zoekt naar het eeuwige leven. Dat laat God weten. Wat laat hij weten? Kijk, gemeente, de Heere God die staat veel dichter bij ons dan wij denken. Als er alleen maar in de Bijbel stond dat we volmaakt moeten zijn zoals God volmaakt is, dan zou natuurlijk bij dat evangelie, bij dat woord dat Paulus ook met zoveel kracht heeft bediend, de mensen de schouders ophalen en zeggen, ja, hoe weet ik dat is dat zo en waar is God en hoe ziet hij er dan uit en wat is dan zijn volmaaktheid en wat wil hij dan van me? Waar moet ik dan aan voldoen? Dan zou het allemaal een beetje wazig blijven, dan blijft het boven je hoofd zweven, dan weet je eigenlijk niet waar het over gaat. Als dit voorop staat dat we moeten zijn zoals God is en dan pas eeuwig zullen leven. Dan moeten we toch weten wat God vraagt. En dan hoort u in deze geschiedenis hoe de Zoon des Vaders de wil des Vaders heeft gebracht in de wereld. Dan hoort u hoe de Heer Jezus Christus in zijn onderwijs altijd weer het hart van zijn God heeft laten zien. bekend gemaakt wat deze God vroeg. Want nadat hij gezegd had tot die jongen, niemand is goed dan één, namelijk God. En nadat hij die jongen zo gezet had, oog in oog met God, liet hij horen, wilt gij tot het leven ingaan, onderhoud de geboden. Dat klinkt natuurlijk in de spanning van deze geschiedenis vrij simpel, vrij eenvoudig. En de Heer Jezus bedoelt met die geboden uiteraard de 10 geboden. Die wet die Israël heeft ontvangen uit de hand van Mozes, als de tussenpersoon, de middelaar van het oude verbond. Die wet waarin God heeft gelegd de mogelijkheid om te komen tot het eeuwige leven. Die wet die niet anders is dan Gods wil om te zien wat Hij van ons wil, of dat we willen zullen wat Hij wil en dat we zijn zullen die Hij willen dat we zijn. En dat de Heer Jezus Christus dat woord, die 10 geboden, de 10 woorden, zo spraken de Joden erover, de wetsgetrouwe Joden nog, die hebben het over de 10 woorden van God. Wie de 10 woorden van God verstaat, die heeft God verstaan, zei een rabbi onder Israël. En nu had de Heer Jezus Christus die wet, hoewel hij het hier niet doet, voor die jongen samen kunnen vatten zoals de catechismus het voor ons doet. Dit is de wil van God. Dat we hem lief hebben. Met geheel ons hart. Met geheel onze ziel. Met al onze kracht. En met geheel ons verstand. En dat we de naaste lief hebben als onszelf. Dat is Gods wil. Met andere woorden, dan weten we wat God wil in ons leven. Maar die jongen die wist dat al. Die wist dat eigenlijk al lang. En wanneer de Heer Jezus tegen hem gezegd had, je moet God lief hebben, dan had hij gezegd, dat doe ik. Want hij was ermee bezig. Dat doe ik. Dat is mijn vurige begeerte. En daarom, u weet dat de wet verdeeld wordt in het eerste gebod, God lief hebben, en het tweede gebod, de naaste als onszelf. Daarom richt de Heer Jezus Christus het hart van de jongen op de tweede tafel van de wet, de liefde tot de naaste, en doet daar een enkele greep uit. Je vader en moeder eren. Het is helemaal niet gezegd dat hij dat niet gedaan heeft, dat staat er niet bij. Je vader en moeder eren, geen overspel doen, niet stelen en geen valse getuigenis geven, niet liegen. Samengevat, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is natuurlijk vaak gedacht en gevraagd, waarom doet de Heer Jezus dat met name de tweede tafel van de wet voorhouden aan die jongen? Omdat ik meen dat je dus aan die tweede tafel, als die voorgehouden wordt, beter kunt herkennen of je God lief hebt dan wanneer je de eerste voorhoudt. Want dan zijn we zo gauw geneigd om te zeggen, dat doe ik ook. Maar bij die tweede moet het bewezen worden. Zo wordt die jongen midden in de wil van God geplaatst. Zo mag hij kijken in de spiegel van de liefde. Zo wordt hem voorgehouden het eeuwige leven, dat te doen en daar te komen. En wat antwoordt hij? Hij antwoordt, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Dat is, dacht ik, toch geen zelfvoldane hoogmoed, wat hij hier zegt. Dat is de goede trouw, beweert. Al deze dingen gehouden van mijn jeugd af aan. Het is een bijna echte zoeker, die ondanks volbrenging nog niet voldaan is. Want hij is het niet. Niet gelukkig. Niet verzekerd van het eeuwige leven. En er staat ergens geschreven in de andere evangelie dat de Heer Jezus Christus hem aanziende beminde. Zij had die jongen lief. Als de jongen dat ook gezegd heeft, al deze dingen heb ik gedaan van mijn jeugd af aan, dan zegt de Heer Jezus Christus niet, je liegt het. Dan zegt hij ook niet, dat denk je maar. Dan zegt hij ook niet, ja, maar je moet je nog bekeren. Nee, zegt hij ook niet. Maar dan zegt hij, bewijs het eens, laat het eens zien of je de wet volbrengt. Laat eens kijken of je je naaste lief hebt als jezelf. Dat is veel indringender. Jezus Christus laat hem komen tot de daad nadat die jongen tot Christus gekomen is met de praat. Verkoop wat ge hebt. Want de jongen moet verstaan dat de liefde tot God en de naaste nog niet volmaakt bij hem is. Het is dus een soort proefgebod. Verkoop al wat ge hebt. En hij had nogal wat. Geef het de armen. Dat is een proefgebod. Hoe moeten we dat woord toepassen? Verkoop wat ge hebt en geef het de armen. Wil de Heer Jezus Christus daarmee zeggen tot een ieder die geld heeft, dat hij het vandaag nog aan de armen moet weggeven? Ach, in de kerkgeschiedenis heeft deze geschiedenis gewerkt als dynamiet. Om enkele naam te noemen, Franciscus van Assisi, enige zoon van schatrijke ouders in Amerika, heeft eens een preek gehoord over Matteüs 19, deze rijke jongeling, werd er zo doorgegrepen dat hij alles verkocht dat hij had en dat hij zelf... leven is gaan leiden van een priester, van een prediker. Om er nog één te noemen, Antonius, de heilige noemen ze hem, met de bijnaam. In Egypte heeft op dezelfde wijze kennis gemaakt met deze geschiedenis en is van zijn rijkdom verlost. Door alles te verkopen en trok zich terug in een soort monniksleven. En nu is het waar, gemeente, als het gaat over de dingen der wet en de wil van God en de liefde tot hem en de naaste, is het ongetwijfeld waar dat we vast kunnen zitten aan ons geld. Dat de liefde tot het geld, dus tot onszelf, hoger is en zwaarder weegt dan de liefde tot de naaste. Niemand zal dat willen ontkennen. Maar dit woord is natuurlijk van een veel verdere strek. Zoals de Heer Jezus in het vervolg van deze geschiedenis laat horen door te zeggen, wie vader, moeder, vrouw of kind lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Klinkt misschien op het eerste horen hard, maar het is nochtans rijk en troostvol als die het zo zegt. Als we het maar omkeren en als we het op de juiste plaats leren zetten, dat de Heer Jezus Christus zegt, dit is Gods eis. Dat in alles wat we in het leven hebben, onder alles door Hij op de eerste plaats staat en al het andere op de tweede plaats. Was dat gelukkig, anders zou je moeten denken dat je zelf je kinderen naar Hem moest brengen. Met al onze inspanning zal dat toch niet lukken. Als we niet gaan ontdekken dat Hij het is die ze trekt. Vrouw, kinderen of wat het ook is, dat is natuurlijk een geweldige eis die Jezus stelt waarmee hij zeggen wil. Alle dingen in dit leven dienen beheerst te worden, bovenal en voor alles, door de liefde tot God, dat is het. Dat laat hij weten. En ik moet u zeggen, gemeente, wij hebben allemaal iets, niemand uitgezonderd. De een dit en de ander dat, vult u het zelf maar in. Iets waarop we vastzitten. En waaraan we meer gehecht zijn dan aan hem. En dan aan de naaste. En wie in één gebod struikelt, die struikelt aan allen, zegt Paulus. En de Heer Jezus heeft het ook geleerd. Wanneer weten we dat nou? Dat is natuurlijk het belangrijkste. Het is nodig om te herkennen en te horen wie het laat weten, God. Hij geeft de maatstaf. Het is even nodig om te horen wat hij laat weten, de wet, de 10 geboden. In al zijn diepgang en in al zijn ernst. Maar wanneer weten we het? Als de Heer Jezus Christus dit heeft laten horen aan die rijke jongeling, een levendige geschiedenis, dat hij al wat hij heeft moet verkopen, dan loopt die jongen bedroefd weg. Want hij kon het niet. Ja, stond er dat maar. Dan waren we een eind gevorderd. Nee, maar dat staat er niet. Er staat niet, hij liep bedroefd weg, want hij kon het niet. En dan was hij zo door aangegrepen dat hij het niet kon. Dat hij voor de voeten van Christus bleef liggen op zijn knie. Had hij dat maar gedaan. Maar de ellende van de ellende is, heeft iemand eens gezegd, dat we niet weten wat onze ellende is. De ellende van de ellende is dat we niet weten wat onze ellende is. Dat kan je als een soort spreuk schrijven. In je huis neerhangen, in de vestibule. Hij ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. Je zou het ook nog anders kunnen zeggen. Hij ging bedroefd weg, want hij hing meer aan zijn goed en zijn geld dan hij hing aan de naast. Hij hing meer aan zichzelf dan dat hij de naaste lief had. Dus geen wets volbrengen. Dus zat hij ernaast. En dan loopt hij bij de Heer Jezus weg. Hij zoekt een uitweg. Hij loopt weg bij Christus. Dat is in die hele geschiedenis natuurlijk het kardinale punt. Als er gevraagd zou worden vanavond, wat is nou eigenlijk bij die rijke jongeling de fout? Dat hij wegloopt. Dat hij wegloopt. Dat is de zonde. Hij luistert niet tot het bittere einde. Hij laat zich door Christus niet aan de kaak stellen. Hij laat zich niet op zijn plaats zetten waar hij thuis hoort. Dat hij uit de wet God zijn ellende kent. Doordat hij hem niet volbrengt. Hij wilde natuurlijk wel iets doen. Ja, dat staat er ook. Tot de meester komende, de goede meester en zeggende, wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij wilde die wet wel volbrengen, maar hij kwam niet tot het wezenlijke van de liefde. Als die gezet werd op het kruispunt van het leven, wist hij niet te volbrengen. Verkoop wat ge hebt. En daarom, gemeente, staat er in onze catechismus niet waaruit kent gij de wet, maar waaruit kent gij uw ellende. Die catechismus is ons al ver vooruit. Dat is heel wonderlijk in die vraag. De catechismus zegt niet, waaruit kent gij de wet en wat leert u uit die wet? Die catechismus is dat veel dichter bij ons. Die jonge samenstellers van 25 en 26 jaar, ouder zijn ze niet geweest. Die jonge samenstellers die komen in de kerk niet op van een geweldige afstand door eens even te vertellen hoe het moet. Nee, die komen vlak bij ons en die zeggen, hoor eens hier, die wet is de wil van God. Het volmaakte gebod van zijn liefde. Wie volbrengt dat? Wie doet dat? Niemand, zegt de catechismus. Daar komt ge niet aan toe. Er is niemand die goed doet. En daarom kent gij uit die wet uw ellende. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Want door de wet is de kennis der zonde, zou Paulus schrijven. En uit de werken der wet wordt geen vlees gerechtvaardigd voor hem. Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God. Maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. En nu is er niemand die goed doet. Wanneer weten we dat? Ik heb zo het gevoel, gemeente, wat we tot nu toe gehoord hebben, dat wisten we al. Dat wisten we eigenlijk al. Dat een mens zijn ellende leert kennen uit de wet van God. Samengevat in het liefdegebod, liefde tot God en tot de naaste. Maar wanneer weten we dat? Dan moeten we nog even naar die rijke jongeling. Straks, zei ik even, misschien wat te vroeg. De fout van die jongen was dat hij te vroeg wegging. Dat komt omdat hij nog steeds verstrikt zat in de eigen gerechtige gedachte dat hij het zelf kon doen. Hij liet zich door de Heer Jezus Christus niet op zijn plaats zetten. Hij ging te vroeg weg. Weet u wanneer we het weten? Als we doen wat die rijke jongeling naliet. Als we geleerd hebben en steeds opnieuw leren zien. Heilig te wezen zoals gij, o God. Dat is onmogelijk. Volmaakt te zijn wat gij van mij eist. Dat kan niet. Eeuwig te leven en tot het leven in te gaan, dat is onmogelijk. En daarom mag een dergelijke preek uit de catechismus vanuit de ellende nooit in de ellende blijven steken. Want dat zou wanhopig maken. Stel u voor dat we in de goede gestalte van de rijke jongeling vanavond luisterende zouden moeten zeggen, maar dan is het wanhopig, dan is het hopeloos. Waar dan heen? Heeft de Heer Jezus Christus niet tot 3 keer laten horen aan de jongeling, verkoop alles wat ge hebt en volg mij, volg mij. Alles verlaten en mij volgen. Dat is zo'n beetje de wekroep in Matteüs 19. Alles loslaten en mij volgen. Kom herwaarts en volg mij. En wie Jezus leert volgen in de lijnen van het woord, door de sporen van de wet, gedreven door die wet, achter hem aan, weet u waar die uitkomt? Aan het eindpunt dat een nieuw begin is, op Golgotha. Daar kom je uit. Daar eindigt de wet. En daar begint de nieuwe wet. Daar waar hij in de gloeiende toren en de brandende hitte van het oordeel van God over allen die niet goed zijn, heeft gehangen en geroepen. Daar eindigt de wet, daarom zegt Paulus ook dat het een tuchtmeester is naar Christus toe, een opvoeder die naar hem uitdrijft. Naar hem toe. Wanneer weten we, daar leren we het verstaan, gemeente. Hij in de duisternis en in de vergetenheid geraakt. Hij verlaten geweest, hoewel wij van God verlaten moesten worden. Hij gedragen wat door ons gedragen moest zijn. Hij door God, gepijnigd en geslagen. Zo ben ik dan, kan Paulus zeggen, door de wet, aan de wet gestorven. Dat is een diepzinnig woord. Zo ben ik dan, zegt Paulus, door de wet die God ons voorhoudt. Aan diezelfde wet die ik niet kan volbrengen. En dat zegt hij dan met instemming van zijn hele hart. Daar ben ik aan gestorven. Opdat ik goden leven zou door Jezus Christus, onze Heer. Dat is het evangelie. Is toch eenvoudig? Het is toch niet moeilijk?
Wie zegt dat het moeilijk is dat hij dan opstaat? Het is toch eenvoudig, gemeente. God wil vanavond recapituleren, hij wil herhalen. Het is een samenvatting van de morgendienst en de avonddienst. God zegt, hier is mijn wet en mijn wil. Uit u geen goed in der eeuwigheid. En wij leren zeggen, amen, Heere God. Amen op zijn woord. Het is onmogelijk. Niet meer in de macht van de mens zou Jezus Christus leren. Om het eeuwige leven in te gaan. Om volmaakt te zijn en het goede leven binnen te gaan. Daar amen op te zeggen. Maar dat is het einde niet. Dat is een nieuw begin. Het evangelie van Gods genade, het vrije evangelie. Laat de mensen die in de mis zitten niet in de mis staan. En alle predikers die geroepen worden om de zondag te beëindigen, mogen de gemeente niet in die mist wegsturen. Wie dat doet van hem is te denken dat hij zelf in de mist verkeert. Maar zeggen we, Paulus beleidt, ik ben dan door die wet, aan de wet gestorven. Opdat ik Gode door Christus leven zou heen wijzen naar de Heer Jezus Christus. Dat is toch eenvoudig, gemeente. Het is toch een vreugde om dat evangelie te verkondigen. En God zal zijn hoorders zoeken. En God zal de harten treffen. Hij zal het doen. Want als we wel hopeloos in de knoei raken in ons leven. En als de wet ons dan slaat en tuchtigt. Zodat er geen uitkomst meer schijnt. Dan staat die Christus gereed en bereid. In het woord der bediening. In het evangelie des behouds. Om zulke naar zich toe te trekken. Roepende en zeggende, kom herwaarts. Volg mij. En daarom. Hebben de samenstellers gezegd, waaruit kent u ellende uit de wet Gods? En onmiddellijk erop laten volgen hoe die wet samengevat is. Dat heeft ons Christus geleerd. De Heer Jezus Christus. Die wordt er ineens maar ingeschoven. Die wachten ze niet mee tot de verlossing. Hier laten ze even in de samenstelling van de catechismus de logische volgorde los. Want die naam die valt er ineens maar in waar die eigenlijk naar ons gevoelen niet thuis hoort. Jawel, daar hoort die thuis. Dat heeft ons Christus geleerd, zegt de catechismus. Te midden van de diepe duisternis vonkt het stralende licht. Als het mistig is en donker, dan ontsteekt de catechismus het licht van hem die gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. Heen wijzende naar de Heer Jezus Christus. De catechismus is doodsbenauwd. Dat er benauwde mensen ten dode zullen zijn. En daarom ontsteekt zij het licht en het leven. Waar wij er misschien nog even mee hadden gewacht. Om onmiddellijk heen te wijzen en uit te drijven. Naar de wonderlijke macht van Gods wetsvolbrenging. Christus Jezus. In wie? En door wie we vinden zullen wat we zelf nooit gedacht hadden. Hij gedaan wat wij niet konden en wat wij niet wilden, opdat wij door hem leren willen wat God hen wil. Amen. Wij zingen gemeente uit de 6e psalm als antwoord op de prediking het 4e vers, keer eindelijk hier toch weder mijn ziel, buigt zich ter neder, ai red haar van het verderf. En ook het 9e vers uit de 6e psalm, de Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord, de Heer zal op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Psalm 6, het vierde en het negende vers, waaronder dan van ons een gave gevraagd wordt voor het u bekende Hulppredikersfonds. Hartelijk aanbevolen deze collecte. Te willen eindigen. Om in ootmoed uw naam dank te zeggen dat gij ook deze dag ons niet hebt begeven en niet verlaten.
maar dat gij met uw woord tot ons hebt willen blijven komen. Ook vanavond door ons te stellen voor uw heilige wet en voor uw niet te vervullen eis. Maar gij zijt een God die geen afstand doet van uw recht, want gij zijt rechtvaardig. Wilt gij geven dat het woord is thuisgebracht? En dat we niet gelijk die jonge man uit het Jodendom zo verstrikt zijn in de waanwijze gedachte zelf de wet te kunnen vervullen, dat we ons afkeren van hem die juist gekomen is, niet om de wetten niet te doen, maar om haar te vervullen, Jezus Christus, uw Zoon. Wilt gij het volk dat naar uw naam genoemd is, afbrengen van haar eigen gerechtige wegen en toebrengen tot hem die de gerechtigheid Gods is. Geef dat uw volk hem mogen herkennen, waartoe gij in uw woord nog beloften hebt gegeven, opdat zij hem herkennende en aannemende als hun Messias leven mogen, tot het leven ingaan en levende verkondigers mogen worden van het eeuwige heil dat gij in deze wereld hebt ingebracht, om de armen en de verslagenen van geest en die voor uw woord beeft, te prediken het goede jaar des Heren. En wij dragen zo hen aan u op en bidden u of gij ook ons gedenken wilt en onder ons in het bijzonder die met hun gedachten bezig zijn met u en met deze dingen die onder ons al onbekend moeten zijn. Geef dat we het mogen weten wat het is als gij alles van ons eist. Geef dat we mogen verstaan wat het zeggen wil. Als gij alles eist en wij kunnen niets geven, dat gij dan alles geven wilt in hem die zichzelf heeft gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Breng dan tot hem wat in zichzelf verslagen is en doe het leven kennen, de ruimte en de zaligheid die hij werkt en geeft. Doe dat tot eer van uw naam en tot verbreiding van uw goede barmhartigheid ook onder ons. Hoor gij ons en wees ons zo nabij, ook in de dagen waarin wij werken. En wil ons bewaren en sparen naar het lichaam. Door alle gevaren die ons omringen van dag tot dag en van minuut tot minuut. Bewaar ons bovenal voor de zonde. En doe ons als zondaar hem kennen, om bevrijd van de macht te leven tot uw eer. Amen. Onze slot van gemeente is Psalm 51, vers 7. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Psalm 51 en daarvan het zevende vers.
Ik vergat u vanmorgen mede te delen dat voor zondag aanstaande wij 's morgens en 's avonds voor u hopen voor te gaan en de wekelijks op de woensdagavond te houden lezing voor de kerktelefoon. Deze week niet woensdag, maar op donderdagavond gehouden zal worden. Ga er nu heen in vrede, ontvangende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van God de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.